We openen het woord van God bij de Galatenbrief. En we weten, hè, er staat in de spreuken, het openen van die woorden verspreidt licht. Het geeft aan eenvoudige mensen wijsheid. Dus je hoeft niet heel erg geleerd te zijn om de wijsheid van het woord van God op te pakken. Ik lees u voor uit de Galatenbrief. En wel uit Galaten 1, vers 10 tot 24. En ik wil vanmorgen met u gaan nadenken over een thema. Dat thema is, wat is een christen? En het is helemaal niet zo raar dat je een keertje over dat thema spreekt. Maar goed, ik zal het proberen straks uit te leggen. Vers 10 van Galaten 1, daar zegt Paulus, want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Het is een evangelie dat niet de mens op een voetstuk plaatst. Het zegt niet tegen mensen, jullie zijn allemaal zo goed en zo lief. En God houdt wel van jullie. Het evangelie is nooit een evangelie in de Bijbel. Waarin God aardige mensen redt. God wil zich verzoenen met vijanden. Het zijn geen aardige mensen voor God. Maar dat is bijzonder van het evangelie, dat God zich met zijn vijanden verzoend heeft. Het is niet naar de mens, want ik heb het ook niet van de mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk. Omdat ik een nog grotere ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te rade bij vlees en bloed. En ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren. Maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, 3 jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef 15 dagen bij hem. En ik heb niemand anders van de apostelen gezien. Alleen Jacobus, de broer van de Here. Wat ik u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië en ik was van gezicht onbekend aan de gemeente van Judea die in Christus zijn. Maar ze hadden alleen horen zeggen, hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. En zij verheerlijkte God in mij. Wat is een kind van God? Daar zijn allemaal verschillende gedachten over. Het gebeurt de laatste tijd nogal eens dat er wat boeken worden geschreven van mensen die de kerk verlaten. En dan gaan ze schrijven in die boeken hoe vreselijk het wel niet in die kerk was bij een opvoeding. En het is heel eigenaardig dat de pers die neemt dat heel erg gretig over. Kijk toch eens hoe slecht het was, hoe slecht het is in die kerken. Mensen hebben geen vrijheid van denken. Ja, het is daar bekrompen in die kerk. Het is er beklemmend. Het is er niet leuk. De kerk is veroordelend. De kerk kan niet omgaan met mensen die anders denken. En ik denk dat daar het laatste woord ook niet eens over gezegd is. Maar de vraag is dan, hebben buitenstaanders wel een juist beeld van wat christenen zijn? Of zouden we het allemaal op één hoop vegen? Wat zijn christenen? Ik ga daar vanavond niet over praten, misschien doe ik het de andere keer wel eens, maar als de Heer Jezus in, ik meen Lucas 13, als hem daar wordt gevraagd, Heer, is het moeilijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan? Dan zegt de Heer Jezus daar dat de meesten dat Koninkrijk van God wel ingaan, dus zeg maar de kerk. Maar dat aan het eind, als zij voor God komen te staan, Jezus zal zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Ga weg van mij. Wat doe je bij mij? En dan zullen zij zeggen, ja, maar wacht eens even. Wij hebben, u heeft in onze straten geleerd. Er is al in onze kerken over u verteld. Wij hebben met u gedronken, we hebben het avondmaal gehouden, we hebben met u gegeten, we hebben brood hebben gebroken, we hebben gegeten aan het avondmaal. En nu zegt u dat u ons niet kent. En zegt Jezus wat de oorzaak ervan is. Hij zegt, kijk, je hebt een hele brede poort en dan kun je zo mee het Koninkrijk van God binnengaan. Door die brede poort. Je hoeft niks af te leggen, je kunt helemaal jezelf blijven, je hoeft niet te veranderen. Want God is zo goed. Die zal je wel omarmen. Je kunt helemaal jezelf blijven als je door de brede poort gaat. Maar je hebt ook een smalle poort. En dan moet je alles afleggen, anders komen die poort niet door. Van die smalle poort is Jezus de deur. En die smalle poort blijft er eigenlijk niks meer van jezelf over. En dat is wat Paulus zegt. Wat hij hier zegt. Hij zegt, toen het God behaagd had om zijn zoon in mij te openbaren. Toen. Er is een moment geweest in het leven van Saulus, toen hij op weg was naar Damascus, dat God zichzelf, dat de Heer Jezus zichzelf aan Paulus openbaarde. Maar was hij daarmee een kind van God? Nee. Daarmee had Saulus op weg naar Damascus dus iemand ontmoet waar hij geweldig bang voor was. Wie bent u, Heere? Hij had de heilige God ontmoet. En toen hij in Damascus zat, toen was hij nog steeds bang. Want wat gebeurde er wel niet met hem? Hij had zoiets als, Jesaja, wee mij, ik ga eronder, want ik heb me meer, zegt hij hier, ik heb me meer beijverd voor God dan al mijn tijdgenoten onder de Joden. Ik was meer godsdienstig als alle andere Joden. Ik zat aan de voeten van Gamaliel. Ik heb de Bijbel van kaft tot kaft gelezen. De Torah, de Pentateuch. En ik dacht dat ik op de goede weg was. Maar was ik een christen? Hij zegt, christen werd ik pas toen het God behaagd had om in mij Jezus te openbaren. O wondere dag toen ik zag wie Jezus was. Toen. En daar waar de Heer Jezus zich in mensen gaat openbaren, daar raken die mensen zichzelf kwijt. Dat is de ene kant. Dat is de kant van wanneer ben je een christen? Je bent een christen op het moment dat God de Vader, of God de Heilige Geest zo wilt, zijn Zoon in ons leven kan gaan openbaren. Zodat in ons hart duidelijk wordt, ik ben een kind van God. Omdat zijn geest in onze geest getuigt dat je een kind van God bent. En vraag je dat zelf echt in alle eerlijkheid af. Want ik zal u nog iets zeggen. Ik was nog niet zo lang geleden bij iemand die jarenlang meegegaan is naar een positieve kerk. En nu vroeg hij of ik bij hem kwam, want hij gaat sterven. Hij ligt nu trouwens in een hospice. Hij zegt, Bert, ik weet het allemaal. Ik weet dat Jezus voor de zonde gestorven is. Ik ken het evangelie. Maar ik ben niet vrij. Ik ben bang om God te ontmoeten. Ik heb geen rust. Ik heb geen vrede. En dan ga je het evangelie uitleggen, wat je al lang weet. Dan kom je eigenlijk tot de ontdekking dat het aan één ding ligt. Dat hij nog nooit gezien heeft bij zichzelf wie hij was. Dat hij nooit gezegd heeft wat je zei, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben onrein. En dat gevaar lopen we ook in onze kerken. Dat je kinderen, en ik zeg niet dat het verkeerd is, natuurlijk niet, we hebben dat ook gedaan. Zijn je kinderen zo klein, 3, 4 jaar. Dan zeg je, wil Jantje ook een schaapje van de goede herder worden? Dan gaan we dat aan de goede herder vragen. En dit Jantje wordt ouder. En heel veel van de Jantjes gaan de kerk verlaten. Maar zijn nooit echt tot overgave en berouw gekomen. Daarom zegt Paulus in 2 Korinthe 12 is het, meen ik. Hij zegt, ik ben in zorg over jullie, Korintiërs. Ik heb vreselijke zorg. Omdat er velen onder jullie zijn. Die zich nog nooit hebben bekeerd van hun vroegere leven. Als je dan gaat sterven, kun je het allemaal weten. Kun je het allemaal weten. Dus het is best goed om er een keertje over na te denken. Ben ik wel een kind van God? Ben ik dat wel? Uiteindelijk is het zo, lieve mensen, dat toen de eerste zonde in de wereld kwam, toen werden Adam en Eva uit het paradijs verdreven. En ze mochten er niet meer komen. En de enige mogelijkheid om weer in dat paradijs te komen, is dat je het leven van God terugkrijgt. Als je van die boom eet, dan zul je sterven. Dus ze aten van die boom, is ze stierven. Nee, het was niet direct zichtbaar. Maar innerlijk wat er gebeurde, was dat er een scheiding was tussen God en hen. Ze waren God kwijt, ze konden niet meer zo bij God komen. Het eerste laat al zien dat er dieren geslacht moesten worden. Ze moesten met de huiden van dieren bekleed worden. Het was stuk gemaakt tussen God en hen. En tenzij dat geweldige wonder gebeurt. Dat God zijn Zoon in ons gaat openbaren. En dat we op datzelfde moment zullen zeggen, nou hou ik op met het zoeken naar allemaal dingen, want nou heb ik eindelijk gevonden wat God bedoelde met eeuwig leven. Want ik heb Jezus gevonden. Zijn Zoon. En die wordt niet aan mij geopenbaard, maar die wordt in mij geopenbaard. Op dat moment dat Jezus Christus in mij geopenbaard wordt, zegt Paulus, dan maakt het er me niet meer uit wat anderen zeiden. Het maakt maar één ding voor mij uit. Wat zegt God over mijn leven? Wat ben ik? Ben ik in het licht van God? God ziet ons hart aan. En de Heer Jezus geeft een conclusie. Die geeft een hele objectieve uitleg. Beoordeling van ons hart. Hij zegt, uit het hart van binnenuit van de mensen, daar komen voort kwade overwegingen. Alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, waarheid. Al deze dingen komen van binnenuit bij de mens. Dus toen het God behaagd had zijn Zoon in mij te openbaren, toen kon er pas wat aan gedaan worden. Maar toen kwam de Heer Jezus Christus in mij wonen. Maar als diezelfde sfeer van angst voor Christus in ons hart nog steeds aanwezig is, dan klopt er iets niet. Als we nog steeds bang zouden zijn om God te ontmoeten, dan klopt er ergens iets niet. En ja, Henk Binnendijk, bij de meeste van ons wel bekend, hè, die schreef een tijdje geleden, ik denk zo'n anderhalve maand geleden, op SIP, het Christelijk Informatieplatform. Hij zegt, ik heb in alle kerkenkringen heb ik het evangelie mogen verkondigen. He, van zelfs van de katholieke kerk tot de oud-gereformeerde gemeente vrijgemaakt, of hoe ze dat maar ook noemen. Hij zegt, maar ik zeg je dat het in evangelische kringen het moeilijkst is om mensen bij God te brengen. Omdat ze geen besef van hebben wie ze zelf zijn. Omdat ze nog altijd denken dat het goed is, omdat ze als kind een keertje met papa of mama hebben geknield en tegen de Heer Jezus gezegd hebben, ik wil ook een schaapje van de goede herder zijn. En er geen besef van hebben gehad. Zoals Paulus dat hier ook niet had. Dat hij echt dacht dat hij goed was en goede dingen deed. Dat toen dat moment kwam, dat hij zag wie hij was. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En toen hem de moed in de schoenen zonk. Toen God hem gemaakt had tot dat wat hij was, een blinde fariseer. Toen moest Ananias naar hem toe. En moest hij zeggen wie Jezus was. De zondevergever. Degene die onze schuld op zich neemt. Degene die tegen Paulus zegt, Paulus, jongen, ik heb je al van de schoot van je moeder aangekend. Ik heb je toen al afgezonderd. Ik heb je toen al voor mij bestemd. Ik heb je toen al lief gehad. Zo. Goed, dus een kind van God, het wil niet zeggen dat je naar een kerk gaat en dat je daarom een kind van God bent. Het wil ook niet zeggen dat je je hele leven naar een kerk gaat en daarom een kind van God bent. Natuurlijk zitten er in kerken kinderen van God. Maar als Paulus nogmaals zegt dat hij in grote zorg is, in zorg is over de gemeente in Korinthe, omdat er velen zijn die zich nog nooit hebben bekeerd, nog nooit echt afstand hebben gedaan van hun zonde, die het eigenlijk niet weten wat het betekent dat Jezus Christus aan je hart wordt geopenbaard en dat je in één keer weet dat al je schuld voldaan is, dat het verzoend is. Hoe komt dat dan? Wat is daar dan de oorzaak van? Ik sprak eens een keertje iemand die echt helemaal in het rechterflank van de gereformeerde gemeente zat. En ik sprak met hem over het evangelie. En toen zei hij, Bert, dat bestaat niet, dat kan niet. Ik zeg, ja, het is echt waar. Nee, zegt hij, dat wordt bij ons anders geleerd. Ik zeg, dat kan wel, dat kan bij jullie anders geleerd worden. Maar als ik je nou eens voorlees wat de Heer Jezus daarover zegt, zou de Heer Jezus dan geloven? Hij zegt, ik weet het niet. En dat is vaak het manco. Toen het God behaagt het om zijn zoon te openbaren, dan wordt Jezus Christus voor jou de belangrijkste in je leven. Dan gaat het niet meer om wat jij denkt of wat jij doet of wat jouw theorie is of wat jouw theologie is. Dan gaat het erom hem. En dat is altijd de bedoeling van het evangelie geweest. De bedoeling van het evangelie was dat God Christus Jezus ging openbaren aan ons. En dat de Vader dat zou gaan doen. Als aan de discipelen gevraagd wordt, wie zeggen jullie dat ik ben? Dan zegt Petrus, u bent de zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, Petrus, dat heb je niet van het vlees en bloed om je heen. Hè? Die hebben je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dus dat vanuit de hemel, de Christus iemand in wie Het leven van de Zoon van God is gekomen. En die vanuit de hemel de Zoon van God krijgt geopenbaard. En elke keer in zijn leven, als hij zich afvraagt van, wat doe ik nou weer, het gaat weer verkeerd en weet ik wat. Die elke keer weer zegt, ik kom op een moeilijk punt in mijn leven. Heer, wat moet ik doen? Ik zie dat mijn kinderen een andere weg gaan. Ik zie dat het verkeerd gaat. Het zijn zoveel dingen. Ik zie dat er rampen komen in deze wereld. Dan zegt de Heilige Geest, ik zal Jezus aan je openbaren. We hebben nog wat rampen achter de rug, hè? Zo die watersnoden, zijn mensen omgekomen. Zijn het eigenlijk helemaal niet zo gewend. De wereld staat met grote delen in brand. En we weten niet meer, hè. We zeggen, ja, het ligt aan het klimaat. En er moet een verandering komen in het klimaat. En weet u wat ik denk? Dat redeneren maar over het klimaat, hè. Dat we het allemaal fout hebben gedaan en dat we daar moeten werken dat het klimaat beter wordt. Ik ga ook niet direct zeggen dat dat slecht is. Maar als ik eenvoudig mijn Bijbel lees en als het om de Heer Jezus gaat, dan zie ik twee lijnen samenkomen vandaag de dag. Dat is het eerste, dat Jezus komt. En het tweede is dat God rampen stuurt naar deze wereld, omdat deze wereld zich nog zal bekeren. We lezen diverse malen in het boek Openbaringen. Als de schalen worden uitgegoten en er komen branden in de wereld en een groot deel van de wereld wordt overstroomd. En dan zien we als het ware God in de hemel. En er staat erbij, en de mensen die overgebleven waren van al die rampen die er gekomen waren, bekeerden zich toch niet tot de Heer. En ze bekeerden zich niet van de werken van hun handen. En ze bekeerden zich niet van hun afgoden. Openbaring 6 en Openbaring 13, meen ik zo uit mijn hoofd. Ze deden het toch niet. God die het liever wilde dat ze niet door al die moeite en zorg heen zouden gaan, die zo graag hen wilde redden. Ze bekeerden zich toch niet. En u moet het thuis maar eens opzoeken. Ik meen dat ik het hier vaker heb aangehaald. Hè? Amos 4. Vindt de hele rij van het volk Israël. En het staat allemaal hoor. Lees maar gewoon door. Ik heb jullie hongersnood gegeven. Ik. En toch hebben jullie je niet bekeerd, Israël. Ik heb de vijand naar jullie toegestuurd. En toch hebben jullie je niet tot mij bekeerd. Je kunt ook zeggen tot mij gekeerd. Ik heb de oogst vernield. De regen laten ophouden. En toch hebben jullie niet mij bekeerd. Het is één hoofdstuk van alle rampen die er over Israël gaat. En dan krijg je op het laatst. Zegt God, zegt de Heer Jezus, wat moet ik nou met jullie doen, o volk Israël? Wat heb ik niet aan deze wereld gedaan? Of anders gezegd, wat heb ik niet aan de vijgenboom gedaan dat ze vrucht zou voortbrengen? Wat zal ik dan met jullie doen, Israël? Dit zal ik met jullie doen. Dit ga ik doen. Bereid je om je God te ontmoeten. Want hij die de wereld heeft geschapen. Hij die aan alles stuurt, de wolken en de regen en de wind. Hij komt. Bereid je voor om uw God te ontmoeten. Bent u een kind van God? Bent u een christen? Degene die zo die dat zo denken, denken we, nou, ik kan wel gewoon doorleven. Ik kan wel gewoon doen alsof er niets aan de hand is. Wat is een christen? Nou, Paulus zegt in Romeinen 14, vers 17, 18, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in of door de Heilige Geest. Dus het koninkrijk van God is een koninkrijk van vrede en van gerechtigheid en van blijdschap. Niet van een gerechtigheid zoals we die in de wereld vinden. Zelfs niet van een vrede die je op je vakantie kunt ontmoeten als je in Zwitserland op de bergen staat en denkt, nou wat is het heerlijk stil en wat is het vredig in de natuur. Het koninkrijk van God waarin wij mogen leven en waarvan de Heer Jezus zegt, zoek dat eerst en zijn gerechtigheid. En dan zullen alle dingen vanzelf in je leven gaan. Ze zullen je worden toegeworpen, want je staat met mij in verbinding. Zoek eerst het koninkrijk van God. En hij zegt dat midden in een toespraak waarin hij zegt, van jullie maken je zorgen om heel veel dingen. En wij maken om zorgen en we kijken naar de wereld. Er kan geen journaal zijn of het is zorgelijk. Kijk eens wat daar gebeurt. Kijk eens wat daar gebeurt. Kijk eens, het is toch vreselijk in deze wereld. En Jezus zegt, als je niet eerst het koninkrijk van God zoekt. En zijn gerechtigheid. Dan zal die angst ergens blijven. Omdat je niet dat koninkrijk van God bent binnengegaan. En de last gelaten heeft aan de smalle poort. En je verheugd hebt in wie je in Christus Jezus geworden bent. Wie Christus wil dienen in gerechtigheid, vrede en blijdschap. Zo iemand is wel behagelijk voor God. Dus kort gezegd betekent het dit. En het is gewoon een vraag die we aan elkaar kunnen stellen. En ook een vraag die je dus aan iemand zo op een sterfbed kan stellen. Is de gerechtigheid van Jezus dan niet in je leven? Ik vraag niet of u niet gelooft dat Jezus rechtvaardigt. Ik vraag ook niet of u niet gelooft dat de Heer Jezus gestorven is voor de zonde van de wereld en ook misschien voor uw zonde. Ik kom zo nog even terug over wat geloof eigenlijk is in dat verband. Maar ik vraag u wat hier zegt de gerechte, het koninkrijk van God bestaat hieruit dat de gerechtigheid van Christus in jouw leven aanwezig is. Zodat als je voor God verschijnt, je voor God komt met de gerechtigheid van Jezus. Is dat niet mooi? Kun je dan sterven of niet? Is dat niet heerlijk? Dat ik niet hoef te komen met wie ik ben? Dat God het zo heeft bedoeld? Dat ik gewoon God kan ontmoeten. Niet omdat ik vanuit mezelf vrede met God heb. Begrijpt u? Ik bedoel alleen maar zo. Paulus zegt van, ik weet dat in mij, dat wil zeggen, in mijn vlees helemaal geen goed woont. Hoe kan ik ooit voor God verschijnen? Als nou de vrede van de Heilige Geest, gerechtigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest in ons woont, kan ik dan, zou ik dan überhaupt bang zijn voor God? Of zou ik blij zijn dat ik naar hem toe ga? Als er vrede van God betekent niet een toestand van vrede, het is goed tussen God en mij, en God is nog steeds, ja, ik weet het niet. Vrede met God betekent dat God mij en u en ons allemaal wil trekken in zijn eigen gezindheid, in zijn eigen liefde en vrede. En blijdschap. Hoeveel mensen zijn loopt niet naar de kerk en die gaan er precies zo uit als ze erin gekomen zijn. En ze staan met sombere gezichten, ze zijn helemaal niet blij. Toen ze een keer tegen iemand zei van, weet je dat er in de Bijbel staat dat Christus een blij iemand is? Niet omdat het zo goed gaat in zijn leven. Maar hij is blij. Door de Heilige Geest is hij blij. Omdat hij weet dat er geen ding in zijn leven is, hoe moeilijk het ook is. Waar God niet boven staat, dat niet door God niet iets op te lossen. Dat een stuk zou kunnen maken. Want zelfs de Heer Jezus, toen hij naar het kruis toe ging, en wist dat hij de last en de schuld van al onze zonden zou dragen, Hij heeft dat gedaan om de vreugde die voor hem lag. Waarom? Wist u dat? Hij was blij dat hij naar het kruis kon gaan, niet om die zonde te dragen, maar om datgene wat voor hem lag. Christus is iemand die weet dat er, wat er ook gebeurt in zijn leven, dat er louter vreugde is bij u in eeuwigheid. Het leven is eigenlijk helemaal niks. Het gaat om hierna. En Paulus heeft dat ervaren. En als je nou met mensen in aanraking komt en zegt, ja, ik zou dat ook wel willen. Zo weet je wel dat die vreugde die je zo hebt. En waarmee je anderen ook zo kunt aanraken. Hè? En voor met de bidstond hadden we het nog even over dat vrienden van ons. Een dochter zit in een moeilijke positie, maar die dochter is ook bij de Heer vandaan gelopen. En nou is het helemaal misgegaan in de leven. Helemaal mis. En dan mijn ouders zeggen tegen me, meisje, je moet naar Jezus teruggaan. Hou op. Daar wil ik niet over praten. En zij is onderwijzeres. En staat op school bij een koffieautomaat en is een domweg zo'n hele jonge stagiaire. En ze zegt tegen de moeder, ik weet niet wat er aan de hand was, maar op de een of andere manier vertelde ik de problemen van mijn leven. En ze zegt, maar er is maar één oplossing voor. Je moet terug naar Jezus. Zo'n vrede en blijdschap van uit het hart van iemand. Als je christen wil zijn, Paulus zegt toen het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Want God wilde hem zenden. God wilde zijn handen, God wilde zijn mond, God wilde zijn ogen, God wilde zijn voeten. God wilde zijn oren. God wilde alles van hem gebruiken. Maar hij moest zich wel beschikbaar stellen. Nou, we gaan kijken, voordat ik daar verder te diep op doorga. Paulus schrijft aan Timotheus dit. 1 Timotheus 1 vers 5, 10 en 16. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld voor degenen die in hem zullen geloven ten eeuwige leven. Zie je? Nou, hier wilde ik even iets kort van zeggen. Waar het om gaat is niet zozeer dat we geloven, maar waar het om gaat is dat we geloven ten eeuwige leven. Dat we op die manier geloven dat we eeuwig leven zullen ontvangen. We kunnen zo mooie teksten aanhalen. Ik ga er straks nog wel even naar terug. Naar Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat blijft, omdat iedereen hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Waar het daarom gaat, is dat wij eeuwig leven zouden krijgen. Het gaat er niet om dat God zo goed is en dat God zo aardig is, maar dat wij eeuwig leven zouden krijgen. En Paulus zegt, God geeft dat eeuwige leven voor zondaren die geloven in Jezus Christus zijn eeuwige leven. Ze kunnen in Jezus Christus geloven. Ze kunnen geloven dat hij de redder van de wereld is. Ze kunnen geloven dat hij opgestaan is uit de doden. Ze kunnen alles van Jezus geloven. En toch als het erop aankomt, kennen ze niet van binnen in hun hart dat Jezus Christus daar gekomen is. Ze hebben geen leven uit God. En daarom als ze sterven zeggen ze, ik weet alles. Maar weet je Bert, ik heb geen vrede. Ik heb enkel angst, ik ben bang om God te ontmoeten. Gelukkig kan je dan het evangelie uitleggen, het komt wel goed. Daar gaat het niet om. Maar dat gebeurt en het zal betonen ten eeuwige leven. Het is een getrouw woord. Zegt Paulus, en het is alle aanneming waard. Dan heb je zo'n woord, hè, waar de Satan van gelukt is, die zegt, je kunt het maar zo niet aannemen. Alsof het evangelie het niet waard is om aangenomen te worden. Paulus zegt, het is Jezus Christus is het waard om zijn evangelie aan te nemen. Voor zondaar. Hij zegt, en ga er nou niet over praten dat je zonden zo groot zijn. Als die anekdote die een predikant wel eens een keertje in de lucht wil slingeren. En dan zei ik, kwam bij je zuster en elke keer maar weer, dan had ze het erover dat ze niet goed genoeg was voor God. En dat ze zo'n grote zondares was en dat het niet voor haar kon zijn enzovoort. En die dominee werd het een beetje zat. Toen ze er weer over begon, ja maar dominee, ik ben zo zondig, ik ben zo'n zondaar. Toen zei die dominee, wat voor zonde heb je dan toch allemaal wel niet gedaan? Toen zei ze, ik zou dat niet weten. Ja? Iemand die bij God komt, die weet dat hij een zondaar is. Dat hebben we nodig. De Heilige Geest overtuigt van zonde en van Gods gerechtigheid en van het oordeel. Zo iemand komt met zichzelf, maar hij beseft tegelijkertijd dat hij voor zichzelf, met zichzelf voor God niet kan bestaan. Tot een voorbeeld voor degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Ja, nu wat is dat geloof ten eeuwige leven? Daar ga ik mee eindigen, hè? Want anders zouden we bij hetzelfde punt stil blijven staan. Dan gaan we toch even naar Johannes 3. De evangelie van Johannes, daar van de derde hoofdstuk. Want kijk, het leuke, het mooie tussen Johannes 3, tussen Nicodemus en tussen Paulus is dat ze allebei farizeeën waren, niet? Ze kwamen allebei uit hetzelfde nest, zo gezegd. Ze waren allebei farizeeën. Ze waren allebei, ik ga dat niet veroordelen hoor, ze wilden allebei, het typische van de farizeeën was dat ze aan de ene kant God wilden dienen. Ze hadden een enorme eerbied voor God. En ze wilden God dienen. En ze vroegen zich elke keer af, wat gaat er mis in mijn leven? En ze waren zo blij dat ze uit zo'n christelijk of zo'n fariseïstisch nest kwamen. Dus toen er een fariseer en een tollenaar in de tempel stonden, toen zei die tollenaar, die zag zichzelf, en zei, o Heere God, wees mijn zondaar genadig. En die farisee zei, oh God, ik ben zo dankbaar dat ik niet ben als die man. Hij meende het oprecht. Maar het was niet de waarheid. Want hij was niet beter. Niemand van ons. Alle hebben gezondigd en we missen allemaal de heerlijkheid van God. Niemand. Dus al dat gedoe over zonde en zonde en zonde, ik ben zo slecht en dat weet God al lang. Dat is heus al bij hem bekend. En daarom zond hij juist de Heer Jezus. En dan gaan we lezen, kijk. Waar sta ik beginnen te lezen? Vers 5. Jezus antwoordde Nicodemus dus, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Natuurlijk kan dat vlees heel vroom zijn, maar blijft wel vlees. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kan dat? Hoe kunnen deze dingen gebeuren? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël? En weet u deze dingen niet? Weten, hè? Nicodemus wist een heleboel, hè? Was de leraar van Israël, hè? Vergeet dat niet. Maar dit van binnen. Hij wist nog steeds niet hoe hij het koninkrijk van God kon binnengaan. Van binnen was die man zo onrustig. Weet u deze dingen niet? Weet je het niet? Voorwaar. En dan komt het. Datgene wat hier Jezus zegt tegen Nicodemus en ook tegen ons. Wij spreken over wat wij weten. Wij getuigen van wat wij gezien hebben. Nou ja, dat waren maar een stelletje vissers. Hè? Ze hadden geen theologische opleiding. Wat wisten ze dan? Wat wisten ze? Hetzelfde als die man die blind was, hè, van zijn geboorte aan. En de Heer Jezus komt hem tegen en die zegt dat hij naar Siloam moet gaan. En hij komt terug en hij kan zien. En dan zeggen die fariseeërs, wil jij ons de les leren? Wat weet jij eigenlijk, jongen? Heb je wel gestudeerd? Heb je wel naar welke school ben je gegaan? Dan zegt hij, nou, ik weet toch niet zoveel, maar ik weet één ding. Ik was blind en nu zie ik. Dat. Weet u dat? Weet u dat? Jezus was er verbaasd over. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Even kijken, even naar vers 14. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven. Wat is de verrassing van deze tekst? We kennen hem allemaal, hè? Wat is het woordje in hem? Je kunt wel in Jezus geloven. Maar wat de Bijbel bedoelt met geloven in hem. Dat betekent dat we tot hem komen. Kijk. Eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder, heb je het weer, die in hem gelooft, niet verloren gaat. In hem geloven, heel eenvoudig, betekent dat ik niet meer geloof in mezelf. Toch? In hem geloof betekent dat ik zelfs niet geloof in mijn predikant, zelfs niet geloof in mijn ouders, zelfs niet geloof in alle theologie, in alle theorie, maar ik geloof in de woorden die Jezus zegt, wie in mij gelooft. Dat is geloof. Dat iedereen die in hem gelooft, dan staat de Heer Jezus zegt niet, die in mij gelooft. Let goed op hoor, want het is een enorme diepgang zijn deze woorden. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. De zoon van God. God had ons zo lief. Hij had Paulus zo lief. Dat hij de enige zoon die hij had. Zijn enige geboren, degene die hij lief had. Dat hij die heeft gegeven. En Paulus zal het later zeggen in dezezelfde Galatenbrief waar ik mee begonnen ben. Dat hij aan de genade zijn kracht niet ontneemt. Omdat hij weet dat de Zoon van God hem heeft lief gehad en zichzelf voor hem heeft overgegeven. Weet u wanneer de mensen, de buitenstaanders voor het eerst tegen mensen zeiden. Jullie zijn christen? U mag het zeggen hoor. Nou? Pinkster, nee. Wanneer werden mensen voor het eerst christen genoemd? Wanneer zeiden de buitenstanders voor het eerst, dit zijn christenen? Wat? Antiochië. Ja, juist, precies. In Handelingen. Dan gaan Paulus en Barnabas naar Antiochië toe, want dan horen ze dat God daar geweldige dingen doet. En dan zien ze de genade van God in die gemeente. En dan zeggen ze, wat een genade! Dit zijn christenen. Christenen worden geen christenen genoemd omdat ze de wet houden. Christenen worden geen christenen genoemd omdat ze beter zijn dan andere mensen. Christenen worden christenen genoemd omdat de genade van God in hun leven zichtbaar wordt. En die genade is met Jezus Christus gekomen in deze wereld. De wet is aan Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden in deze wereld tot stand gekomen door hem. Die mensen zullen nooit zeggen, ja, maar wij zijn echte christenen, want we zijn beter als anderen. Zullen wij zijn christenen omdat we uit genade leven. Omdat God ons genadig is. Is pure genade. Dat betekent het. Het geloven in de Zoon van God, wie in hem gelooft, niet verloren gaat. Maar eeuwig leven. Betekent dus niet, nogmaals, Dat betekent niet vasthouden aan jezelf, niet geloven in jezelf, niet geloven in wat je ouders zeggen. Hoe vaak heb ik niet meegemaakt met mensen zeggen, ja, maar mijn vader zegt dit en mijn moeder zegt dat en mijn vader zegt dit kan niet eens is. En elke keer moet je het wegpoetsen, want de Heer Jezus zegt, je moet niet geloven in je vader. Maar wie in de Zoon van God gelooft, die heeft eeuwig leven. En het komt niet in het oordeel, want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar op de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar het is dan wel een geloof voor in de eeuwigheid. Het is het geloof wat ook in Christus Jezus was, zegt de Galatenbrief. Wie in hem gelooft, niet meer in jezelf. Maar wie niet heeft geloofd, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad, meer dan het licht. Want hun werken waren slecht, want iedereen het kwaad doet, haat het licht en hij komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden. Christus is iemand die helemaal niet beter is dan andere mensen. In wie de zonde nog steeds woont. En die blij zal zijn. Als hij straks van het lichaam van de zonde bevrijd is. Maar die zo gelukkig is. Omdat Jezus Christus in hem is. Toen het God behaagd had zijn Zoon in mij te openbaren. Zeg ik, ja, dat vlees en bloed, dat wil ik helemaal niet meer. Toen is het begonnen, zegt Paulus. Toen. Wie de waarheid doet, die gaat naar het licht. Misschien openbaart dat licht wel dingen in ons leven die we heel lang verborgen hebben gehouden. En als het licht van God aan een christ, aan een kind van God, dingen openbaart die wij verborgen houden, dan zal het kind, dan zal de Heilige Geest, dan zal het kind van God zeggen, Heer, daar wil ik van af, want dat doet u pijn. Dat doet u verdriet. En dan zal God zeggen, ja, kom maar. Er is verzoening op het kruis van Golgotha. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Zoals Mozes de slang verhoogde in de woestijn. Zo moest ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. En de Joden, de Israëlieten, hoefden eigenlijk niets anders te doen als daarnaar te kijken en dan gebeurde dat hele wonder, dan ging dat gif uit hun aderen. He? We zijn geboren met slangengif in onze aderen. Allemaal. Allemaal. Maar God heeft de wereld zo lief gehad en u zo lief gehad, dat hij zijn Zoon zond. Niet Jezus, natuurlijk, zijn Zoon is Jezus, maar zo staat het er niet. Hij stond vanaf zijn troon, zijn enige geboren Zoon, de enige die hij lief had. En die zei, Vader, ik ga om uw wil te doen. En toen kwam hij. En toen werd hij het offerlam. En daardoor is er vergeving. Het werk van de Heer Jezus is zo groot, het wordt voor niemand uitgezonden. Iedereen die gelooft. En pas als je dat gelooft. Ten eeuwige leven. Niet meer naar jezelf kijkt. Niet meer naar anderen. Als je ziet dat Jezus voor jou stierf. Zul je Gods vrede ontvangen. En ben je een kind van God. En zal de Heilige Geest in jouw geest getuigen. Dat je het ook werkelijk bent. God zij gedankt. Amen. We gaan samen met elkaar danken. Heer Jezus, u heeft dat tegen iedereen in uw omgeving gezegd. Ook tegen Nicodemus, die echt was opgegroeid in een sfeer van dat hij beter was als alle andere mensen. Minder zondig was, omdat hij zich aan uw regels hield. En zolang hij dat wilde vasthouden, kon hij niet de smalle poort door. Want bij die smalle poort, Heer Jezus, als we daarvoor komen te staan en we willen daardoor naar binnen gaan, dan moeten we onszelf kwijtraken. Onszelf afleggen. Dan moeten we zien wie we zijn en tegen u zeggen, maar Heer Jezus, zo kunnen wij niet bij u komen. En dan zegt u, geef dat maar aan mij. Dat we uiteindelijk niets meer van onszelf overblijven. Van al onze mooie praatjes niet meer. Van al onze eigen dunk, van al ons eigen geloven. Van alles wie wij zijn. En zegt hij, kom maar, je krijgt van mij een nieuw leven. Ik zal je nieuwe kleren aantrekken. Je mag het eeuwige leven binnengaan. Kom maar in mij. Toen het u behaagd had, Heer Jezus, dat u geopenbaard wordt in het leven van Paulus. Toen bleef er niets anders over dan u alleen. En dat willen we bidden, Heer. Ook voor broeders of zusters die misschien wel op sterven liggen. En die het vreselijk moeilijk hebben. Die zich afvragen, wat moeten we doen en hoe kunnen we niet verder gaan. Daar komt u, Heer Jezus. Wat groot bent u. Dat u mens bent geworden. Dat u meegevoeld heeft met onze zwakheden. En dat u die op u genomen hebt. Dat u die gedragen hebt. En dat u voor ons bidt en pleit bij de Vader. Heer, we bidden voor regeringen. We merken dat ze zo bezig zijn proberen om deze aarde te redden. Maar het zal ze niet lukken, Heer Jezus. Want u bent de schepper en ze houden u erbuiten. Maar we danken u dat het goed komt als we op u vertrouwen. En alles wat we om ons heen horen en om ons heen zien, Heer, laat het ons niet naar beneden drukken. Maar laten we ermee mogen gaan naar u en tegen u zeggen, Heer, dat en dat gebeurt er allemaal. En het aan u overgeven. Alle dingen bij u bekend laten worden. Wie in mij gelooft, alleen in mij, die heeft eeuwig leven. En ik kom niet in het oordeel. Dat betekent, Heer, als we werkelijk in u geloven, dan danken we u oprecht. En zeggen tegen u, dank u wel, Heer Jezus. Dat ik u mag geloven. Dat u mijn zonde schuld hebt betaald. Dat u voor mij bent gestorven. Zodat ik vrij ben. Geprezen zij uw heilige naam. Yeshua, de redder van de mensen. Amen.